vraag over het veiligheidshuis. Nou, zouden we die inderdaad, als die informatieavond komt, kunnen we inhoudelijk over hebben. Van in welke verhouding staat die dan in het veilig thuis? Maar mijn vraag is eigenlijk van, er is nou onlangs net in de begroting €20.000 toegekend aan het veiligheidshuis. En hoe verhoudt zich dit nu in deze bedragen en het bedrag wat hier nu wordt gevraagd als extra? Dat is mijn eerste vraag. En dan wil ik nog vragen, hoe staan de andere gemeentes in dit raadsvoorstel? Hoe kijken hun daar tegenaan?
Ja, het college.
Wat het veiligheidshuis betreft, daar is het voorstel in gedaan zoals het gebracht is in de begroting. Met ook de bijbehorende tekst. Natuurlijk, en dat werd zojuist ook al door de wethouder aangegeven, is er een zoektocht aan de gang tussen de verschillende onderdelen die met de problematiek bezig en de casuïstiek bezig zijn, die soms overlappingen kent. Je ziet dat de werkwijze steeds vaker is dat men vanuit een integrale benadering kiest voor de oplossing, althans de zoektocht naar de oplossing en de aanpak. En dan raken de velden elkaar nogal eens. Toch is het zo dat er niet voor niks gekozen is om de twee uit elkaar te halen. Het veiligheidshuis is toch echt iets anders dan veilig thuis. Veilig thuis is, wat ik in ieder geval vooral begrepen heb, vooral onderbouwd ook door de adviezen van artsen om het zo te doen en om het ook zo gescheiden te houden. Dat is ook het plaatje wat nu dus voor ligt. Het veiligheidshuis ligt aan zich nu niet voor in dit raadsvoorstel, maar is zeker de moeite waard om dat toch ook in, wat mij betreft, ook het eerste kwartaal, om daar, en ja, het gaat inderdaad zeker om een bredere en andere problematiek. Dan gaat het over jeugdoverlast of criminaliteit of laat ik zeggen de untouchables, de aanpak, dat soort zaken. Daar gaat het dan over in het veiligheidshuis. Maar wat mij betreft kan er ook zeker in het eerste kwartaal nog eens even gekeken worden naar de stand van zaken van het veiligheidshuis. Te meer ook omdat we daar ook natuurlijk met een fusie bezig zijn, hele kerkraden. Waar ik in ieder geval van begrepen heb dat dat eindelijk ook van de grond aan het komen is naar alle bestuurlijke perikelen. En dat is ook hard nodig. Maar dus wat dat betreft is het ook goed, denk ik, om in de eerste helft van het komende jaar te zeggen van laten we daar ook eens de mensen voor uitnodigen om daar de diepte over in te gaan.
Maar waarom is er dan, u zegt inderdaad, dat is toen inderdaad ook tijdens de begroting over gesproken, van er is een fusie gaande tussen kerkraden en Heerlen. Maar wat voor rol speelt Brunsum daar dan in? Als je dan voor €20.000 akkoord gaat om...
Nou, ja. Wij functioneren al heel lang, toch een heel aantal jaren mee in de systematiek van het veiligheidshuis. Ook dat is inderdaad een integrale benadering van... casuïstiek op het gebied van veiligheid. En dat werkt. Dat blijkt een formule te zijn die heel verstandig is. Daarmee wordt toch heel veel voorkomen dat allerlei instanties met dezelfde casus bezig zijn en daar pas later achterkomen van hé, eigenlijk zijn we bijna hetzelfde doen. Dus het is enerzijds efficiënter en effectiever. En die werkwijze die heeft een intrede gedaan op basis ook van stimuleringssubsidies vanuit het Rijk. Onder andere toentertijd vanuit het grote stedenbeleid. En Brunsum doet daar aan mee vanuit de Parkstadgedachte, omdat de problematiek natuurlijk ook aan die regio gekoppeld dan is. Dus vandaar dat Brunsum daarbij zit. En die rijksgelden, die subsidies die vanuit het grote stedenbeleid er altijd zijn bijgelegd, die zijn weggevallen. En dat is nogal cruciaal, want we willen eigenlijk laat ik zeggen, de kwaliteit niet verliezen van deze dienstverlening, zou je het kunnen noemen. Dus vandaar dat er een verzoek is gekomen voor een extra bijdrage vanuit de gemeente.
En uw andere vraag was hoe de andere gemeenten in Veilig Thuis zitten. Veilig Thuis maakt dus nu onderdeel uit van de organisatie GGD Zuid-Limburg en maakt dus in die zin ook onderdeel uit van de begroting van de GGD Zuid-Limburg. Maar omdat wij de inzichten die wij nu in dit raadsvoorstel hadden een aantal maanden geleden nog niet hadden, is dat wel pro forma opgenomen in de begroting van de GGD Zuid-Limburg. En met ze ook afgesproken dat onderdeel Veilig Thuis apart voorzienswijze aan gemeenteraden voorgelegd zou worden. Dus daar moeten raden zich nu over uitspreken. En ik weet niet zo goed hoe, ik heb geen beeld over die 18 Zuid-Limburgse gemeenten, hoe zij daarop gaan reageren. Er is wel een bestuurlijke adviescommissie. En in die bestuurlijke adviescommissie zit een aantal gemeenten die samen met de directie van de GGD sturen op dat raadsvoorstel. Daar zit Brunsum zit daarin, daar zit Maastricht in, daar zit Sittard in, daar zit Geupen-Wittem in. Daar zitten zo'n aantal gemeenten en die zijn allemaal akkoord met die lijn zoals die hier staat. En ik denk dat ik u net ook in de inleidende woorden heb proberen duidelijk te maken. Ja, met alle onzekerheden die er zijn, is dit ook het meest duidelijke beeld dat wij aan u hebben kunnen presenteren. En we hadden graag gewild dat dat allemaal wat uitgekristalliseerder was, maar... Voor nu is het dit en ik denk dat de meeste gemeenten daar wel mee kunnen gaan instemmen.
Voorzitter, mag ik daarop reageren of wil u wachten tot de tweede termijn?
Als het een heel korte aanvullende vraag is, mag dat maar anders graag in de tweede termijn.
Het antwoord van de wethouder verbaast mij, omdat we dan nu een raadsvoorstel gaan accorderen en bespreken, terwijl het niet uniform is met de rest van de gemeenten in Limburg, of in ieder geval met de gemeenten die aangesloten zijn bij de GGD. Zo begrijp ik dat. Dus dat is natuurlijk wel heel apart.
Dat begrijpt u dan, denk ik fout, ja. Want de bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis, die bereidt het raadsvoorstel voor dat, of in ieder geval die bereidt de begroting voor. En de begroting die is nu aan 18 raden gestuurd. En daar is ook een soort memo bijgevoegd waarin we hebben aangegeven van wat zijn nu de overwegingen geweest om te komen tot deze begroting. En daar is in die bestuurlijke adviescommissie zijn we het er allemaal over eens dat dat de beste aanvliegroute is. Maar in die bestuurlijke adviescommissie zitten niet 18 gemeenten, daar zitten namens 18 gemeenten zitten er dan 6. En die doen deze voorzet en het is ook aan iedere gemeente om daar zelf wat van te vinden.
Maar het voorstel zoals hier staat voor de eenmalige toezegging voor de transitiekosten, omdat het dan eenmalig zou kunnen zijn, dus niet structureel, is uniek voor Brunsum.
Ja.
Voor alle 18?
Ja. Dat maakt onderdeel uit van de begroting Veilig Thuis en worden ze aan alle 18 voorgelegd. Dat heeft met Brunsum zelf niks te maken.
SP was klaar met de vragen. De BCD nog?
Ik kom een beetje verwarrend over, voorzitter. Als ik kijk naar de portefeuillehouder is de heer Wienans. Maar ik hoor meneer Gielissen hier telkens het antwoord geven. En GGD valt onder inderdaad wethouder Gielissen. Maar dan zie ik het verband hier niet met onze portefeuillehouder de heer Wienans. Dat is één. Ja, dus daar even antwoord op. Eigenlijk zou dus een andere portefeuillehouder hier vermeld moeten zijn.
Nee, ik denk juist niet. Want juist bij Veilig Thuis, dat is nu denk ik net het onderwerp waar de wethouder jeugd en de wethouder veiligheid, of de portefeuillehouder veiligheid moet ik zeggen, heel nadrukkelijk met elkaar samenwerken. Want op het moment dat er huiselijk geweld is of kindermishandeling, dan heeft dat altijd een jeugddimensie en tegelijkertijd heeft dat ook een veiligheidsdimensie en misschien een strafrechtdimensie en een politiedimensie. En dat betekent dat de burgemeester en ikzelf op dat dossier nauw samenwerken en we hebben afgesproken dat de burgemeester de verantwoordelijke portefeuillehouder is. En we hebben ook afgesproken dat in de adviescommissie Veilig Thuis die onder de GGD zit, dat ik daar zittingen heb. En omdat ik daar zittingen heb, heb ik misschien iets vaker een moment, zeg maar, dat ik even word bijgepraat over dat dossier. En dat, nou, de burgemeester en ik spreken dat met elkaar goed door. Maar je moet vooral zien dat we hier als tandem in opereren, omdat de problematiek ook van ons beide inzet vraagt.
Strikt wettelijk genomen zijn er natuurlijk een aantal taken die bij de portefeuillehouder gewoon mee horen. Portefeuillehouder veiligheid. Bijvoorbeeld het opleggen van een huisverbod en dat soort zaken. Dus vandaar ook dat je in praktische zin met de problematiek te maken krijgt. En is het ook eigenlijk een heel goede samenwerking om het zo aanvullend met elkaar te doen.
Ja.
Daarom staat het zo geformuleerd.
Dat betekent wel dat we als we gaan kijken naar de begroting, toch bij de GGD uitkomen, dan is toch wethouder Geelis toch verantwoordelijk voor het budget van dit item natuurlijk. Of zie ik het verkeerd?
Ja, kijk, het goede, en u weet dat, meneer Geras, is dat je als, je bent altijd collegiaal verantwoordelijk, en dat geldt ook voor dit college. We zijn samen collegiaal verantwoordelijk. Het is zo dat Veilig Thuis wordt gefinancierd uit het budget jeugd, dus de bijdrage van de gemeente Brunsum wordt gedekt uit de rijksmiddelen die wij ontvangen voor jeugd. Dat gebeurt overigens niet alleen in Brunsum, dat gebeurt in heel Zuid-Limburg, wordt dat gewoon gedekt uit het budget jeugd. De bijdrage aan de veiligheidshuizen wordt apart begroot.
Ja.
En de burgemeester is portefeuillehouder, ja, die kan portefeuillehouder zijn van een onderdeel dat strikt formeel gefinancierd wordt vanuit de portefeuille jeugd. Maar
okay,
goed, onderaan de streep zijn we allemaal samen verantwoordelijk om met een Brunsum goed te regelen. Ja. Dus.
Ja, dan toch nog even terug naar die 10 FTE. Dat betekent dus dat wij nemen dus één man extra over die eigenlijk overtollig is, overbodig is.
Nee, die heel erg nodig is, want het werk heeft hij altijd ervoor gedaan en dat werk dat is ook nu heel erg nodig. Alleen werd hij door Bureau Jeugdzorg niet gefinancierd onder het vlaggetje van het advies- en meldpunt kindermishandeling. En die werd door Bureau Jeugdzorg gefinancierd vanuit andere geldstromen. En dat Bureau Jeugdzorg ook een heleboel dingen deed, hadden zij ook de mogelijkheid om hier en daar met wat geld te schuiven. En op het moment zeg maar, dat personeel en dat geld overgaat, ja, dan komt dat even als pijnpunt om de hoek kijken. En dat is ook iets, ja, daar vindt ook overleg over plaats met Bureau Jeugdzorg. Er zijn ook afspraken, of proberen ook te komen tot afspraken met de provincie. En dat is gewoon een punt, daar moet nog een ei over gelegd worden. Maar voor nu is het een gegeven dat die medewerker gewoon heel hard nodig is, omdat het werk zich opstapelt.
Dat betekent dus dat ook voor de komende jaren die man of vrouw toch bij de organisatie blijft en extra gefinancierd gaat worden uit een ander budget natuurlijk. Of bijgeraad moet worden door de gemeente.
Dat zou kunnen. Ik wil daar niet op vooruit lopen, omdat het best zou kunnen zijn. En de gemeente die zijn daar nu naar aan het kijken, zeg maar, naar de samenwerking eigenlijk tussen drie schakels. Tussen de schakel Veilig Thuis, de schakel Lokale Toegangsteams en de schakel Veiligheidshuizen. En het kan dadelijk best zijn dat blijkt dat Veilig Thuis een deel van de werkzaamheden doet die nu ook nog belegd zijn bij de Veiligheidshuizen. En dan zou de conclusie kunnen zijn dat die werkzaamheden bij de Veiligheidshuizen weg gaan vallen omdat je het niet twee keer hoeft te doen. En dan zou zeg maar ook misschien die financiering aangewend kunnen worden om die persoon van Bureau Jeugdzorg te gaan dekken. Maar dat is allemaal koffiedik kijken. Daar wordt nu gewoon heel goed naar gekeken. En we kunnen, ik denk wij kunnen beter aan u zeggen, het is voor dit moment een vraagstuk en nog geen oplossing. We hebben ook 2016 nodig om te komen tot een goede oplossing. En in de begroting 2017, ja, daar gaan we denk ik op een aantal van dit soort punten meer helderheid met elkaar krijgen.
Oké. Okay.
Mag ik dan concluderen dat in principe en Veilig Thuis en het Veiligheidshuis mogelijk dubbel werk aan doen is? Dat waarom we dat nog niet zelf in de gaten hebben?
Kijk, ik denk voor een groot deel zijn dat verschillende soorten organisaties die ook verschillende werkzaamheden doen. Veiligheidshuizen houden zich met een heleboel dingen bezig waar zich bij Veilig Thuis niemand mee bezighoudt. Maar voor een klein onderdeel, ja, zijn dat, laat ik zeggen, op het moment dat ergens iets in een gezin speelt, waar de politie bij komt kijken, waar misschien criminaliteit, waar onveilige situaties, ja, dan kan het zijn dat dat iets is waar het Veiligheidshuis een rol heeft en Veilig Thuis ook. En die beide organisaties die proberen nu ook helderheid te krijgen, maar dat is denk ik ook alleen maar goed, over ja, waar houdt de rol van de ene op en begint die van de ander. En ben die vooral niet ongerust en denk die niet van, dat is overal in het land is dat uitstekend geregeld en in Zuid-Limburg zijn ze dat nog uit aan het zoeken. Dat is overal in het land is dat een zoektocht. En dat hoort ook bij ja, bij de overhevelen van taken en nieuwe organisaties. En want Veilig Thuis, die organisatie bestond niet. Die bestaat pas bij wet per 1 januari 2015. Dus dat heeft ook allemaal wat tijd nodig. En er wordt in ieder geval gekeken van, nou, zit er een bepaalde overlap tussen wat veiligheidshuizen doen en wat Veilig Thuis doet. En zo ja, als die er zit, ja, hoe kunnen we dat dan het handigste gaan positioneren en organiseren? En we verwachten daar in 2016 meer zicht op te krijgen.
Na deze uitgebreide beantwoording.
Ik ben tevreden, voorzitter.
Oké, dan kunnen we door naar de lijst Borger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar één korte vraag, want er staat bij dat het Veilig Thuis en met de zaak is onderdeel begroting GGD. Is het dan in de toekomst dat het dan ook echt als een onderdeel gaat worden, of blijft het altijd een apart stuk begroting?
Nee, het gaat onderdeel uitmaken van de begroting van de GGD, dus dat komt niet, dat gebeurt nu ook. Ja, ik sta me niet voor dat er een aparte zienswijze gevraagd wordt voor Veilig Thuis. Dat zit gewoon als onderdeel in de begroting van de GGD. En wij kunnen natuurlijk in onze zienswijze wel specifieke punten aanstippen die op Veilig Thuis betrekking hebben.
Verder nog aanvullende vragen? Niet het geval. CDA?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik word getriggerd door de laatste alinea van hoofdstuk 1 van die begroting van Veilig Thuis. Daar staat: deze ontwikkeling vraagt tijd. Het veld is nog volop in ontwikkeling en het hanteren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling komt net op gang. Nou, mijn trigger zit in die meldcode, want ik zit me af te vragen, is dat nou de bestaande meldcode die ze noemen de verwijsindex, of is dit een nieuw fenomeen? En ik noem met opzet de verwijsindex, omdat u alle heeft kunnen lezen dat, en daar praat ik over ongeveer 2 weken geleden, schat ik, dat onderzoek heeft aangetoond dat het een gammel systeem is.
Nee, die meldcode en die verwijsindex, dat zijn twee andere zaken. Die meldcode, dat is een code waar nu volgens mij ook in Den Haag over gesproken wordt. Ik heb zelfs begrepen dat er wat over onderhandeld wordt tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. Omdat de VVD, zeg maar, die meldcode niet ver genoeg vindt gaan. Want dat is eigenlijk een soort, je zou bijna kunnen zeggen, een soort morele code die professionals oproept ook te melden als zij signalen krijgen dat ergens huiselijk geweld of kindermishandeling is. En er gaan stemmen op om die meldcode te gaan vervangen door een meldingsplicht. Dus dat ook professionals, huisartsen, basisschooldocenten, noem het allemaal maar op, de plicht hebben om te gaan melden. Zover is het nog niet. Op dit moment hebben wij een code. Dat is deze meldcode. En de verwijsindex, die verwijsindex, die roept partijen op die zich gecommitteerd hebben aan die verwijsindex, om op het moment dat zij ongerustheid hebben, en dat hoeft dus niet ongerustheid te zijn die betrekking heeft op huiselijk geweld of kindermishandeling, dat kan ook iets anders zijn, dan roept die verwijsindex op om dat ook in die verwijsindex te melden. En dan zie je, als een andere professional ook zorg heeft, dan meldt hij dat ook, en dan krijgen die twee professionals, die krijgen dan een signaaltje van, goh, jij bent niet de enige die gemeld heeft. Die verwijsindex, die is ook geëvalueerd, die is in Parkstad geëvalueerd, die evaluatie die is pas afgerond, en uit die evaluatie blijkt eigenlijk wat die onderzoekster van de Universiteit Maastricht ook geconstateerd had, dat in de kern best een goed instrument is, maar dat die wel ook gehanteerd moet worden en dat er ook heldere afspraken moeten zijn, ja, wanneer moet je daar nou in melden? Omdat er soms partijen zijn die zitten in een zorgadviesteam en die denken, ja, ik heb hier mijn signaal geventileerd, moet ik nou ook nog die verwijsindex gaan invullen? Dus rondom het gebruik van dat instrument is wat onduidelijkheid. En we hebben daar vorige week in Parkstad met de wethouders jeugd over gesproken en ook afgesproken dat die evaluatie, vraagt om ook een briefje aan de raden te sturen waarin we terugkoppeling geven wat is nou uit die evaluatie gebleken en hoe gaan wij aan de slag om die verwijsindex weer naar het volgende niveau te tellen. Het beeld is niet van we hebben nou een instrument in handen dat ons helemaal niet verder helpt. In de kern is dat een instrument dat goed werkt, alleen dat nog verder geoptimaliseerd moet worden. Er zijn best nog een aantal slagen te maken en zeg maar, de onderzoekster had min of meer dezelfde conclusies getrokken als de ambtenaren die dan aan het evalueren waren.
Terug naar de commissie. Partij van Arbeid, vragen?
Evans